Goedemorgen allemaal. Vandaag mag ik weer het woord tot jullie richten. Voordat ik dat ga doen, wil ik openen met gebed. Heer Jezus, ik vraag u te komen in ons leven op een manier die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dat we vervuld mogen worden met uw tegenwoordigheid. En dat we met u samen in gesprek mogen gaan. Dat we als vrienden mogen optrekken. En dat we juist in deze tijd ook mogen genieten van uw aanwezigheid in ons leven. Heilige Geest, ik dank u dat u bij ons bent. En dat u samen met ons God de Vader groot maakt en God de Zoon groot maakt. En dat we met elkaar mogen genieten van die eenheid die de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Amen. We gaan vandaag praten over vrucht dragen. Ik heb afgelopen week het genoegen gehad om binnen de zogenaamde macho-appgroep overdenkingen te geven de hele week door. En de hele week door heb ik het gehad over vrucht dragen. En dat kwam omdat ik begon met de omertelling. Vanaf het paasfeest tot aan het pinksterfeest is het de gewoonte in de Hebreeuwse opvatting, godsdienstige opvattingen. En dat is ook gebaseerd op de Bijbel, hoor. Dat staat in Leviticus. Vanaf paasfeest, Pesach, en de eerste dag na de Shabbat, de echte reguliere Shabbat van Pasen, dus dat zou dan bij ons de zondag moeten zijn, vanaf die zondag, in het Joods is dat natuurlijk dag 1, wordt er geteld. En 7 keer 7. Dus 7 weken lang wordt er geteld en op elke ochtend wordt er een graanschoof bewogen voor het aangezicht van de Heer. En dat heeft alles te maken met de oogst. Die periode tussen Pasen en Pinksteren wordt de oogst binnengehaald, de graanoogst. En die graanoogst wordt als het ware aan de Heer gewijd. Er wordt iedere keer weer symbolisch 1 schoof genomen en die wordt bewogen. Dat betekent, die wordt bewogen in de richting van de hemel, maar hij komt uiteraard ook weer terug. Dus het graan wordt aangeboden aan God de Vader, maar je ontvangt het als het ware ook weer uit zijn hand terug. En dat is de omertelling. Vandaar ook dat je op een gegeven ogenblik, wij noemen het Pinksteren hebt. Pinksteren, dat is afgeleid van het woord penta en daar zit het woord 50 in. 7 keer 7 is 49 plus 1 is 50. In het Hebreeuws is het Shavuot, het wekenfeest. Er zijn 7 weken verstreken. In de godsdienstige beleving van de Israëlieten en ook van de Bijbel is het zo dat het Pasen en Pinksteren bij elkaar horen. Dat is als het ware 1 groot feest. Het is ook zo mooi dat in die periode tussen Pasen en Pinksteren de Heer Jezus 40 dagen lang verschijnt aan zijn discipelen en hen leert aangaande de schrift, staat er dan in de Bijbel. Hij preekte als het ware uit het Oude Testament. Hij legde de mensen uit wat er in het Oude Testament staat over hemzelf. Dus zoals ze in de woestijn 40 jaar hadden rondgetrokken en elke dag mochten genieten van het hemels manna, zo gaf de Heer Jezus hemels manna gedurende de 40 dagen na zijn opstanding. In die periode van 50 dagen werd er dus gedacht aan het graan. Dat werd geoogst en het graan werd bewogen voor het aangezicht van de Heer. En toen dacht ik bij mezelf, dat heeft te maken met vruchten dragen. Dat heeft te maken met onze roeping hier op aarde. De graankorrel, de Heer Jezus zelf, is in de aarde gegaan, is gestorven, is begraven, zodat er een grote oogst mag komen. En dan moet je onwillekeurig denken aan Matteüs 13, de gelijkenis van de zaaier. Die kennen we allemaal zo goed. En op een gegeven ogenblik wordt er dan over vruchtdragen gesproken. 30, 60 of zelfs 100-voudig. En toen dacht ik bij mezelf, wat grappig. als wij vrucht mogen gaan dragen voor de Heer, dan is dat een proces vanuit God de Vader zelf. Maar kun je er dan helemaal niets aan doen zelf? Ben je volkomen passief? Nou, ik dacht het dus niet. Laten we eerst even beginnen bij het begin. Jij, zoals je nu luistert naar deze boodschap, bent gezaaid, omdat die term maar is te gebruiken vanuit Matteüs. Dus je gaat ook vrucht dragen. Dat is een gegeven. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Je hoort erbij, je bent gezaaid. Als je dat niet was, dan was je lang afgehaakt. Dan was je zoals dat zaad dat in rotsachtige bodem valt. Het komt heel snel op en het verdort ook heel snel weer. Helaas ken ik een heleboel mensen die er zo in staan, die heel enthousiast beginnen en fantastisch lijken te gaan. He, met heel geestelijk en fantastisch enthousiast en springen en dansen en zingen. Een voorbeeld voor velen. Maar dan ineens is het op. Dan lijkt het wel alsof de batterij leeg is. Daartoe behoort jij op dit ogenblik niet, anders zat je niet te luisteren naar mijn stem. Wij zijn gezaaid in goede grond. Maar of je nou 30, 60 of voudig vrucht draagt, dat heeft wel te maken met iets dat wij kunnen inbrengen. Zoals jullie weten woon ik in een boerengebied. En af en toe moet je de ramen dicht doen, want dan stinkt het behoorlijk. De boeren in de omgeving zijn namelijk bezig hun land voor te bereiden op vruchtdragen. Het stukje land dat grenst aan de weg waar ik mijn hond elke dag uitlaat, wordt dit jaar, net zoals vorig jaar, gebruikt voor mais. En dat gaat niet zomaar. Er is inmiddels gegierd, er is gemest, er is geploegd en straks wordt er ook nog geëgd en pas dan wordt er gezaaid. De boer is dus drukdoende om zijn land optimaal voor te bereiden. En ook wij kunnen dat doen. Wij kunnen zorgen voor randvoorwaarden die ervoor zorgen dat de oogst optimaal is. En die randvoorwaarden, daar kun je zelf al een invulling aan geven. Ik heb dat afgelopen week gedaan in de app. Maar kan je een paar voorbeelden noemen? Rust is een randvoorwaarde. Alles begint vanuit de rust van God, vanuit zijn volbrachte werk. En vanuit zijn volbrachte werk kun je zijn genezing, zijn heil uitleven. Je kunt het in de praktijk brengen wat er van binnen in je gezaaid is. Maar altijd vanuit de rust. En nu kom ik bij een andere gelijkenis. Die staat ook in Matteüs 13. En die gelijkenis, daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee gehad. En ik heb er ooit een keer ook over gepreekt. En toen heb ik ook een prachtige diavoorstelling bij gemaakt. Maar dat gaat ook over de gelijkenis, die gaat over zaad. En dat vind je in Matteüs 13, vers 24 en verder. Ik ga het even voorlezen, dan weet je waar het over gaat. Daar staat dit. Dus Matteüs 13, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij, de Heer Jezus, hun voor. En hun, dat zijn de discipelen. En hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en ze zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? En dan zegt de Heer, dat heeft een vijandig mens gedaan. En de slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? En hij zei, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laten beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Een heel bijzonder verhaal. Als je dat op jezelf toepast en je zegt gewoon, nou, ik ben dus die akker. En ik heb mijn akker als het ware geprepareerd. Ik richt mij op Jezus. Ik ben gekomen in zijn rust. Ik heb een heleboel dingen afgezworen in mijn leven. Dingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat het zaad verstikt. Zoals de gelijkenis van de zaaier zegt, de zorgen van de wereld of het bedrog van de rijkdom. Ik heb mijn zorgen bij u gebracht, Heer. En ik laat me niet verblinden door rijkdom. Ik richt me op u. Mijn hele focus is gericht op u. Je akker is helemaal bereid, voorbereid. En de zaaier heeft gezaaid. Zijn woord is in jou gelegd en gaat tot leven komen in je. Gaat vrucht dragen in je. Je gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Maar we zijn ook nog steeds in deze wereld. En we zijn ook nog steeds vatbaar voor, nou ja, laten we zeggen, de werking van de boze geesten. Dat klinkt heel erg eng. Maar het gaat meestal om gedachten. Ik kan wel eventjes dit, of ach, het kan geen kwaad als, enzovoorts. Ik heb nou geen zin om, nou noem het maar op, te bidden, Bijbel te lezen, een goed stuk worship te beluisteren. Dat is voor iedereen anders, hè? Wist je dat? Randvoorwaarden creëren voor vruchtdragen is voor iedereen anders. Dus ga niet op elkaar zitten letten, ga niet tegen elkaar zeggen, oh ja, maar hij doet dit en ik niet, dus ik ben vromer dan hij of zij. Houd ermee op. Het gaat om jouw relatie met de Heer Jezus. En het gaat erom om de manier waarop de Heilige Geest jou leidt. Laat je leiden door de Heilige Geest. En als je op een gegeven moment je ongemakkelijk voelt bij bepaalde zaken die je doet, ga ze dan nalaten, doe ze niet weer. Je kunt ook denken van ja, maar ik ben het altijd gewend om te doen. Als de Heilige Geest je op een gegeven moment gaat dringen om dingen na te laten, neem het ernstig, neem het serieus. Laat je leiden door de Geest. Wij zitten op dit ogenblik in een periode, wij hè, zo gewoon in het Westen, in een periode van herbezinning. We hebben onze coronacrisis gehad. We zitten nu met een oorlog op ja, zeer nabije afstand, waarbij we al onze zaken die we dachten geregeld te hebben opnieuw moeten gaan bekijken. Simpele dingen als, nou ja, gewoon de verwarming van je huis. Dat heeft te maken met wat er nu gebeurt. We moeten ons herbezinnen. We moeten opnieuw gaan nadenken. We moeten onze prioriteiten gaan stellen. En mijn prioriteit is Jezus en Jezus alleen. Dus stel je voor, jij bent die goede akker. Je bent helemaal voorbereid. Je bent geprepareerd. Er is mest aangebracht, er is geploegd, er is gezaaid. Je hebt dingen afgezworen, je hebt dingen toegevoegd. En dan? Terwijl de mensen slapen, staat er dan. Terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren. En dat gebeurt gewoon door ons dagelijks bestaan. We worden voortdurend beïnvloed door de dingen die contraproductief zijn. En wat er dan gezaaid wordt, in mijn Bijbel staat onkruid. In het Grieks staat er een ander woord. En dat andere woord dat betekent dolik. Daar heb ik het wel eens over gehad. Dat is een soort, ja, ze noemen het ook wel vals graan. Of vals tarwe, nep tarwe. Het lijkt enorm op tarwe, totdat het vrucht gaat zetten. Als de aren komen, dan blijken de aren van de tarwe voller te zijn, dikker te zijn. En de aren van dolik, zijn dun, mager en bovendien zijn ze vatbaar voor een ziekte. En die ziekte heet roestzwam. En die maakt het zaad van dolik zeer giftig. Dus als je het gaat oogsten, moet je het gaan scheiden van elkaar. Vandaar dat er ook gezegd wordt, als de oogst opkomt, dan wordt eerst dat dolik verzameld en verbrand. Anders zou het graan ook nog beïnvloed worden door die roestzwam, door dat gif. Dan zou je eraan doodgaan als je ervan eet. Dolik. Ik weet nog dat ik er toen, dat vond ik een grappige vondst van mezelf, dolik ervan gemaakt heb, dol jij of dol ik. Maar goed, dolik, dat is dus het verkeerde pad opgaan. Het verwarrende is, het is een nepvrucht. Het lijkt heel mooi en het lijkt heel veel op te leveren. Het is veelbelovend, zo voor het eerste oog. Maar het levert niets op en het kan zelfs heel gevaarlijk zijn. Er is ook nog iets anders. Het is onmogelijk om als die dolik gezaaid is, om dan de akker in te gaan en de dolik plantjes uit te trekken, zonder dat je de graanplantjes beschadigt. Vandaar dat de heer van de akker ook zegt, laat het samen opkomen. En nou heel eerlijk, beste mensen, heel eerlijk. Dat is toch de praktijk van ons leven. Als je naar jezelf kijkt, oprecht en eerlijk, dan zijn er dingen, ik heb het maar even over mezelf, waarvan je denkt, wauw, dat is echt wel veranderd, dat is echt wel beter geworden. Ik ben nou ruim 50 jaar christen. Er is echt wel wat veranderd in mijn leven. Dat mag ook wel trouwens in 50 jaar. Het gaat af en toe veel te langzaam naar mijn zin, maar er is echt wel wat veranderd ten goede. Ten goede. Er zijn zoveel dingen verdwenen waar ik niet zo trots op was. En er zijn dingen bijgekomen die mij blij verrast hebben staan. Maar er zitten ook nog steeds dingen in mijn leven waar ik wel liever van af zou zijn. Waar ik niet zo blij mee ben. Waarvan ik denk van nou heer, daar kunt u nooit blij mee zijn. En toch zegt onze heer, de landman, laat het samen opgroeien. En als het opgegroeid is en je kunt onderscheid maken tussen nep en echt, dat is op het ogenblik dat het vrucht gaat dragen, dan denkt de Heer van de oogst niet meer aan de nepvruchten, maar hij slaat de echte vruchten op. Er was vroeger een mooi liedje dat we op de zonderschool zongen. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En zo wens ik jou toe dat je gericht mag zijn op de Heer van de Oogst. En de Heer van de Oogst is alleen maar gericht op de dingen die het leven van Jezus in jou naar buiten laat komen. Hij is alleen maar gericht op de goede vrucht in jou. En de dingetjes waarvan je zegt, van, nou, daar ben ik niet zo blij mee, daar is de Heer van de Oogst volstrekt niet in geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd in de goede vruchten die het leven van Christus in ons naar boven brengt. Laten we daarom deze week de Heer prijzen en loven en zeggen, dank u Heer, dat u goed zaad hebt gezaaid in mijn leven. En dat ondanks alle tekortkomingen die ik heb, er goede vrucht komt uit mijn leven. En dat het die goede vruchten zijn die u opslaat in uw voorraadschuur. En het zijn die goede vruchten waarop wij ooit worden afgerekend. Ik zegen jullie om heel veel goede vruchten te dragen. En maak je geen zorgen. De Heer van de Oogst is volledig in staat om onderscheid te maken tussen echt en namaak. Wees gezegend, wees tot zegen en draagt veel vrucht. Amen.